ja, grappig filmpje. Sjoerd en Helene. Arme Sjoerd. We gaan het vandaag hebben over de ander gelukkig maken en dit is niet wat we bedoelen. Laat dat duidelijk zijn. We zijn de vorige keer begonnen met een vierdelige serie over liefde, wat liefde is. En vandaag gaan we met het tweede deel verder. En met als titel, liefde is de ander gelukkig maken. Nou, dat probeert Helene denk ik op haar eigen manier. Ik weet niet of dat zo in goede aard valt bij Sjoerd. We leven in een tijd, hè, waar het heel gemakkelijk is, en daar heb ik de vorige keer ook over gehad. Ik denk dat het nog nooit zo makkelijk is geweest om verliefd te worden. Via Facebook, via datingsites, via allerlei apps kan je verliefd worden op andere mensen. Kan je ze bekijken, je kan profielen, kan mensen wegswipen en weer naar de volgende. Het is heel makkelijk en de drempel om op zoek te gaan naar een andere is heel erg laag. Maar tegelijkertijd zien we dat duurzame liefde, liefde die langer duurt dan de verliefdheidsperiode, huwelijken die lang duren, die ook diepgaande vriendschappen, dat het steeds moeilijker wordt. Dat er veel competitie is als het gaat over tijd en waar je energie in wil steken. Terwijl we eigenlijk allemaal weten dat de sleutel tot een gelukkig leven zijn goede relaties. Relaties zijn heel belangrijk. En we willen allemaal, iedereen hier denk ik, gelukkig zijn. Als je dat niet wil zijn, vul even de reactiekaart in, want dan denk ik dat we even een gesprekje gaan hebben, want ik denk dat dan niet goed is. Ik denk dat we allemaal, iedereen van ons wil graag gelukkig zijn. Maar in de praktijk blijkt het heel erg moeilijk. En daarom dacht ik van het is goed om een serie te pakken van een paar weken, om hier wat tijd aan te besteden. Om te kijken wat liefde is. En we zitten in een kerk, ik ga niet kijken naar wat de cultuur zegt dat liefde is. Ik ga niet kijken naar geweldige relaties. Mijn opa en oma zijn 60 jaar getrouwd geweest. Ja, daar kan je natuurlijk ook allemaal naar kijken. Niet naar soapseries op tv te kijken wat liefde dan is. Maar we gaan vandaag kijken naar wat er in de Bijbel staat over liefde. En waarom doen we dat? Omdat ik geloof dat de Bijbel niet zomaar een boek is. Niet zomaar een boek zoals alle andere boeken. Dat het een heel bijzonder boek is. Dat wat erin staat geïnspireerd is door God. En de God van de Bijbel die noemt zichzelf de God van liefde. Denk je, als dat waar is, en dat geloof ik natuurlijk, anders zou ik hier niet staan. Als dat waar is, dat de God van liefde, die ons gemaakt heeft, zegt, dit is hoe liefde eruit ziet. Dan is het belangrijk om daarnaar te kijken. En dan vervolgens niet alleen te luisteren en te kijken, maar ook toe te passen in ons leven. En dan kijken wat er gebeurt. En sommige dingen, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, sommige dingen die we tegen zullen komen in de komende weken, zijn heel voor de hand liggend. Vorige keer was het liefde is een werkwoord, dat was vrij voor de hand liggend. Vandaag is liefde gaat de ander gelukkig maken, nog redelijk voor de hand liggend. Dat zou ik beloven, volgende week is wat minder voor de hand liggend. Omdat het diep soms thema's zijn die tegenin gaan wat we de hele dag horen. En daar wil ik je ook uitdagen om deze serie, als je hier bent, en ook al kom je maar één week, maar om tijdens deze serie de dingen die je meekrijgt ook toe te passen in je relatie. Je hebt eigenlijk weinig te verliezen, want ik beloof je, het gaat niet slechter worden in je relatie. Maar kijk eens wat er gaat gebeuren. En ik denk dat je versteld zult staan van wat er in een korte tijd al, 8 weken, kan gebeuren in je eigen relatie. En ik hoop dat je daardoor nog nieuwsgieriger wordt naar die God van liefde uit die Bijbel die ons deze dingen voorhoudt. Nou, de vorige keer hebben we stilgestaan bij het thema liefde is een werkwoord. Misschien was je er toen niet. We hebben het over gehad dat verliefdheid echt een gevoel is. Iets wat je gewoon kan overkomen. Daar heb je eigenlijk alleen maar een hartslag voor nodig. Maar dat liefde meer is dan alleen een gevoel. Liefde is een werkwoord. En dat bleek uit een tekst uit de Bijbel, een citaat van wat Jezus, een man die 2000 jaar geleden hier op aarde rondliep, in Israël woonde, tegen zijn vrienden gezegd had. Hij zei tegen zijn vrienden, heb elkaar lief. En als liefde een gevoel was, dan kan je nooit zijn opdracht geven. Je kan niet iemand zeggen dat hij een gevoel moet hebben. Het was een opdracht. Liefde is een werkwoord, iets wat je doet. En natuurlijk moest ik daar zelf de afgelopen week ook over nadenken. Ik heb last van mijn knie. En ik kan even niet fietsen, dat is heel vervelend, ook als ik naar de weegschaal momenteel kijk. Dat is echt niet leuk om te zien hoe snel dat ook gaat. Fietsen is niet gemakkelijk. Maar als die fiets, ik heb van de week even geprobeerd te fietsen naar de school van mijn dochter, een kilometer afstand. Als die fiets eenmaal beweegt, dan is het best wel makkelijk. Dan gaat het wel. Zeker de helling af bij de Kennedy-Ladenbrug, dan
Nou, dan hoef ik maar een heel klein beetje energie erin te stoppen om die fiets te laten bewegen. Maar als ik dan de helling op moet, of ik sta stil bij een stoplicht en ik moet weer op gang komen, dat is echt pijn. Dat is echt heel veel pijn. En het kost heel veel moeite om weer op gang te komen. En jullie weten, een aantal van jullie weten, ik ben natuurkundige, dus ik snap precies waarom dat zo is. Hè? En degene die natuurkunde hebben op de middelbare school, die weten dat ook natuurlijk. Ja, hoe heette die wet ook alweer? Niemand? Kom op. Newton, heel goed. Eerst, oh, dat is mijn dochter, daar ben ik wel trots op. Ja, de eerste wet van Newton, over traagheid gaat dat. Iets wat beweegt, blijft graag in beweging. Iets wat stilstaat, blijft graag stilstaan. En dat merk je als je in een auto zit, die knalt tegen de muur aan, dat jij graag in beweging blijft. En daarom heb je airbags en riemen en zo heb je allemaal bedacht. Een vliegwiel werkt ook zo. En ik zat op mijn fiets, ik dacht, ik moest eraan denken. Wat doe je met een vliegwiel of wat doe je op zo'n fiets? Je moet er iedere keer een heel klein beetje energie in stoppen, maar niet heel veel. En dan blijft dat ding lekker bewegen. En toen dacht ik, zo is het eigenlijk ook met de liefde. Verliefdheid brengt ons vliegwiel van de liefde op gang. Nee, draait dan lekker. En dan moet je iedere keer een klein beetje energie in stoppen. En zolang je dat blijft doen, blijft dat wiel wel draaien. Maar als je stopt met een klein beetje energie erin stoppen, dan gaat dat wiel van liefde steeds langzamer draaien. Tot hij op een dag stilstaat. En dan kost het heel veel energie, heel veel moeite om het weer aan de gang te krijgen. Dat geldt ook voor vriendschappen. Als je elkaar tijd niet gezien hebt, vrienden, en je stopt niet, hè, je ziet elkaar niet regelmatig, je spreekt elkaar niet regelmatig, dan zal je merken dat de wiel van de vriendschap ook langzamer draait. En dat je even wat meer energie erin moet stoppen, dat hij weer lekker loopt. En daarom is liefde een werkwoord. Door iedere keer, door daden van liefde te doen, houd je de liefde in stand. En daarom had ik jullie de vorige keer, voor degenen die er waren, ook huiswerk gegeven. Wie weet nog wat het huiswerk was? Want dat is natuurlijk interessant. Als niemand weet wat het huiswerk is, oh kijk eens, er zijn mensen die weten wat het huiswerk was. Wat was het huiswerk de vorige keer? Het staat in de podcast, kan het luisteren op de site. Dus de vorige keer heb ik gezegd, zorg ervoor dat je één avond in de week een kruisje in je kalender hebt staan, heb je een afspraak met elkaar. Als je in een relatie bent. Dat kan je ook met vriendschappen doen natuurlijk, maar ik heb even op de stellen gezegd, de stellen, kies één avond in de week, de komende 8 weken, één avond per week, zet een kruisje in de agenda en dan ben je druk bezig. Dan heb je een afspraak. Als iemand belt, kan ik langskomen? Zeg je, nee, dat kan niet, ik heb een afspraak. Met mijn vrouw, met mijn man. En op die avond is het geen Candy Crush avond, helaas. Het is ook geen tv-kijkavond, het is geen computeravond, geen telefoonspeelavond. Ook geen ander bezoekavond. Het is met elkaar gaan zitten. En ik heb toen gezegd, voor de eerste avond bespreek eens een keer de liefdestalen. De 5 talen van de liefde heb ik vorige keer uitgelegd. Zodat je weet welke daden effect hebben op dat vliegwiel. Want als je kan wel iedere week een bloemetje brengen, maar als je vrouw allergisch is voor bloemen, dan helpt dat niet om dat wieletje op gang te brengen. Dat werkt niet. Bij mijn vrouw werkt dit dat ik de afwasmachine uitruim. Het is echt heel simpel. Dan gaat dat wieletje draaien. Geweldig. Heel makkelijk en het is heel fijn om te weten, want dan hoef ik geen bloemen aan te schaffen. Dus dat is heel simpel. Wie heeft dat trouwens gedaan? Wie heeft nou, ja, dan gaan we met z'n allemaal. En wie heeft daar effect van gemerkt? Want, nou, mocht je dat nog niet gedaan hebben, hè, dat kan ook, want sommige van jullie waren niet. Date night blijft het huiswerk voor de komende 8 weken, dan weet je dat. Iedere keer zal ik zeggen, hou je date night avond, 1 avond in de week. Pas toe wat je leert en ik garandeer je dat het effect zal hebben. Ik heb het in mijn eigen leven gezien. Het werkt als cola op een roesje gebouwd. Het werkt echt. Iedere keer een beetje energie. Ja, die komt dan lekker los te zitten. Ja. Het gaat altijd goed met cola. Het vreet alles aan. Maar vandaag gaan we verder. Dus vorige keer was liefde is een werkwoord. Dat zal natuurlijk blijven. Liefde blijft een werkwoord. Maar we gaan verder. En een paar jaar nadat Jezus deze woorden gezegd heeft, Jezus was gestorven aan een kruis en hij was dood. En er was een man, en die Saulus, en die had het niet zo op die volgelingen van Jezus. Die zei, ja, die was een beetje, die vond eigenlijk wat ze riepen, vond hij tegen God ingaan. En hij vond het belangrijk om die volgelingen in de gevangenis te zetten. En hij was er zelfs bij toen een aantal van die volgelingen vermoord werden. En hij dacht dat hij dat deed als opdracht van God. Saulus was een heel belangrijk man en vrome, orthodoxe Jood. En die was best wel trots op zichzelf. Dat hij zoveel van die christenen, die volgelingen van Jezus Christus, in de bak had gekregen. Maar op een dag is hij onderweg naar een stad, naar Damascus. En onderweg komt hij de opgestane Jezus tegen. Dat is heel raar. Hij dacht, Jezus is dood, die is aan het kruis gestorven, ligt in een graf. Zijn discipelen zullen het lijk wel verstopt hebben ergens. Maar hij is onderweg en hij komt de opgestane Jezus tegen. En die verandering in zijn leven op dat moment is zo groot, zo dramatisch, dat hij zelfs zijn naam veranderd heeft. Van Saulus naar Paulus. En in plaats van een vervolger van de christenen, werd hij de grootste voorvechter van het christendom. Hij ging overal kerken neerzetten, net zoals wij hier de brug in Eindhoven hebben neergezet. Nou, een heel kleine schaal, maar hij zat op een heel grote schaal in Azië. Hij is ook de eerste kerk in Europa, heeft hij gesticht. En hij bleef contact houden met die kerk. En dat deed hij niet via WhatsApp natuurlijk, dat deed hij via brieven schrijven. Hij schreef brieven naar die kerken. En een aantal van die brieven zijn bewaard gebleven. Een flink aantal zelfs. En die brieven staan in de Bijbel. Als je afvraagt, wat staat er in de Bijbel? Nou, een groot stuk van de Bijbel zijn brieven van meneer Paulus naar die kerken die hij gesticht had. En wat we vandaag gaan lezen is ook een stukje uit zo'n brief. Een brief aan een kerk in Filippi, dat is een plaats in Macedonië, tegenwoordig Griekenland. En Paulus had heel veel geleerd van Jezus. Ook over hoe de mensen in Filippi leefden en hoe ze liefde konden toepassen in hun relaties met elkaar en in hun vriendschappen. En heel veel mensen hebben die tekst misschien al een keer gehoord, want het is super theologisch voer. Hè? Als je een avondje met mij over dit stukje wil praten, daar heb ik wees welkom, maar dat ga ik niet nou doen. Ik wil het heel praktisch houden vanochtend. Het staat in je programma, het stukje. En het staat ook in de Bijbels die op de tafel liggen. Die mag je meenemen, pagina 386, kan je meelezen. Kan ik mee naar huis nemen, kan je thuis nog een keer doorlezen of wat verder naar voren of verder teruglezen, als je dat graag wil. En Paulus gaat hier hebben over drie punten als het gaat om liefde. Zijn eerste punt is de motivatie, waarom doe je wat je doet? Je houding, hoe zie je jezelf ten opzichte van de ander? En als derde, je doel, waarop ben je gericht? Drie punten. Paulus schrijft het volgende. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Doe niets uit eigen belang, dat betekent, doe niets omdat je er zelf beter van wordt. Of uit eigen dunk, omdat je jezelf zo geweldig vindt. Doe niets. Paulus wist al dat mensen uit die tijd, net zoals de mensen vandaag natuurlijk, best wel zelfgericht zijn. What's in it for me is natuurlijk de vraag die we vaak stellen. Als ik dit doe, what's in it for me? Hoe word ik er beter van? Dat is toch heel vaak de reden waarom we dingen doen. Dat is altijd al zo geweest. Al 2000 jaar geleden was dat zo in Paulus' tijd en in onze tijd ook nog. We zijn van nature best wel egoïstisch gericht op onszelf. Maar Paulus schrijft hier, als je iemand echt lief hebt, houd dan op met je zelfgerichtheid. Stop er dan mee. Want zelfgerichtheid is de snelste manier om een relatie kapot te maken. En voor degenen die verliefd zijn geweest, en ik hoop dat de meeste van jullie dat toch al een keer ervaren hebben, dan weet je dat verliefdheid, dat dat helemaal vanzelf gaat. Dat je helemaal op die ander gericht bent. Zelfs zo heel erg op die ander gericht bent in die roze wolk, dat je voor de rest niet eens meer functioneert in het normale leven. Dat je helemaal gefocust bent op de ander. Toen maakte het helemaal niet uit dat je het hele land door moest reizen. Ik weet nog goed, toen ik verkering had met Nicole, die ging op een gegeven moment in Os wonen. Ach, een uurtje met de trein. Wat is dat toch, hè? Dat is maar een uurtje met de trein. En dan ging ik een uurtje naar de trein naar Os. Dat maakte allemaal niet uit. En nu is de afstandsbediening soms te ver. Dan denk ik, ja, kan jij de afstand brengen? Ja, ik heb geen zin in. Of die vaatwasser schoonmaken. Soms vinden we het heel moeilijk om onszelf weg te cijferen. Om niet om onszelf te denken. Terwijl dat juist hetgeen is wat liefde doet. En eigenlijk weten we dat ook allemaal. Want als ik aan jullie vraag, wie zijn de beste, de meest goede mensen op deze planeet? Ik stel vragen aan mensen op mijn werk van wie is de slechtste en wie is de beste? En dan komen ze aan de slechte kant, zit altijd Hitler of weet ik wie, Stalin of hele slechte mensen. Maar aan de goede kant, wie zit er daar? Moeder Teresa, altijd. Gandhi. Er zijn allemaal mensen, Nelson Mandela, ja precies. Wie is Moeder Teresa? Dat was iemand die zichzelf weggecijferd had en naar Calcutta verhuisd was om daar mensen te dienen. Wie is Mahatma Gandhi? Dat was een Indiër die het niet erg vond om zelf in de bak te belanden, maar niet op zichzelf gericht, maar voor een groter goed bezig was. Wie is Nelson Mandela? Niet iemand die een rustig leven wilde hebben in Zuid-Afrika. Maar iemand die zichzelf wegcijferde omwille van een groter doel. Nou, ga maar door. De mensen die wij het meest bewonderen voor hun liefde, voor hun goedheid, zijn de mensen die het minst zelfgericht zijn. Die niet bezig waren met zichzelf belangrijk te maken. Ik denk niet dat Nelson Mandela bedacht had, toen hij toen hij tegen apartheid ging, van, oh, dit doe ik zodat ik ooit president van Zuid-Afrika word. Echt niet. Die was helemaal niet met zichzelf bezig. Die was bezig met het probleem dat hij zag in de maatschappij en dat wilde hij oplossen. Mensen die zichzelf opofferen voor iets groters dan zichzelf. En dat vinden we allemaal geweldig dat die mensen dat doen. En we zouden graag willen dat we dat zelf ook wat meer hadden, maar het blijkt heel moeilijk te zijn. Maar niemand heeft ooit gezegd dat liefde iets gemakkelijks is. Vergis je niet. In relaties die langer duren dan de verliefdheidsfase, zie je op een gegeven moment dat eigenbelang een rol gaat spelen. En dat kan heel klein zijn, maar let daar eens een keer op in de komende weken. In je eigen relatie, maar het is nog veel makkelijker om je heen te kijken, want je ziet het veel sneller in andermans relaties. Vaak zit er namelijk, moet je maar eens opletten in gesprekken die mensen met elkaar voeren, stelletjes, zit er een element, ik heb vanochtend nog gehad bij een stel, zit er een element van competitie in. Dat iemand gelijk wil hebben of wil winnen in een gesprek. Het laatste woord willen hebben. Ga maar eens een keer naar een feestje. Moet je kijken hoe mensen, ik doe het zelf ook hoor, elkaar corrigeren. Van, iemand is enthousiast een verhaal aan het... Ik weet dat jullie er allemaal geen last van hebben, hè, maar ik zie dat om me heen. Hè. Mensen zijn enthousiast een verhaal aan het houden. Ja, gisteren hebben we 3 uur... Zijn we 3 uur op strand geweest? Ja, nou, 3 uur, dat is 2,5. Ja. Ja, feitelijk heeft die ander misschien wel gelijk, maar who cares? Wat maakt het uit? Ja, er een hele mooie rode Corvette langs gisteren. Ja, dat was geen Corvette, dat was een Ferrari. Maar iemand is enthousiast een verhaal aan het vertellen en wordt gecorrigeerd door zijn of haar partner. En de vraag is, misschien heb je gelijk, hè? En misschien ben je de slimste in een relatie. Dat zou best kunnen. Dat is echt, dat kan gewoon. Maar wat is je winst? Wat is je winst als je de ander corrigeert? Waarom doe je dat? Nou, ik weet wel waarom je dat doet. Omdat je uit eigen belang of eigen dunk, zegt Paulus. Dat je jezelf op dat moment even wil laten gelden. En dat gaat vanzelf, jongens. Ik doe hier echt geen moeite voor om zo in die mode in mijn relatie te staan. Ik denk dat ik daar corrigerend ga zijn. Dus zegt Paulus, doe niks uit eigen belang. En eigenlijk zou je deze tekst, hij staat in een boekje, even uit moeten knippen, op je spiegel moeten plakken. 'Sochtends als je tanden poetst, dat je de tekst ziet, doe niks uit eigen belang. En dan moet je een keer proberen een dag vol te houden. Paulus gaat verder, tweede punt. Laat in nederigheid de ander voortreffelijk achten dan zichzelf. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijk achter dan zichzelf. Wat is jouw houding ten opzichte van je vrienden? Wat is jouw houding ten opzichte van je partner? Vind je jezelf heel geweldig? Dat zou je nooit zeggen natuurlijk. Of vind je de ander zo geweldig? Weet je, je bent alle twee gelijkwaardig. Hè? Er is niet één meer waard dan de ander. Absoluut niet. Niemand hier is belangrijker dan een ander iemand in deze zaal. Maar hoe behandel je de ander? Weet je, als je tot je oren verliefd bent, is het weer heel makkelijk. Dan ben je helemaal verbaasd dat de ander überhaupt iets in jou ziet, dat hij met jou wil praten of jou zelfs een blik geeft. Dan denk je, wow, wie ben ik? Ik ben niet waardig dat die ander naar mij kijkt. Hoe kan zij nou iets in mij zien? Maar dat gevoel, dat gaat op een gegeven moment weg. Heel laat een jaar geleden zag ik een conferentie van een meneer, die heet Gary Smalley, een Amerikaan. Die deed huwelijksconferenties. En je moet zijn naam maar eens een keer intypen, hij is dit jaar voor me overleden, maar van YouTube-video's. En op een gegeven moment pakt hij een heel oud viooltje van het podium af. En die laat hij rondgaan. Een beetje gebroken ding, een paar snaren eraf. En mensen die kijken ernaar, die geven het zo door. En halverwege de zaal zegt hij, by the way, dat is een Stradivarius-viool. En die viool... Ik weet niet hoeveel dat die precies waard. Een paar ton. Of misschien wel miljoen. Ik weet niet. Het was in ieder geval heel veel waard. En je zag precies waar die viool was. Dat mensen in één keer schrikken. En in één keer heel voorzichtig dat kapotte viooltje aan de volgende doorgeven. En in één keer die viool op een hele andere manier behandelen. Jouw vrienden, jouw partner, is oneindig veel meer waard dan een viool van meneer Stradivarius. Oneindig veel meer waard dan die mooie auto die in jouw garage staat. Oneindig veel meer waard dan een hobby die je misschien hebt. Word jij 's ochtends wakker, voor de getrouwde mensen onder ons, naast je partner met het idee, wauw, dat ik dit mee mag maken. Dat ik hier op deze zonnige zondagochtend wakker mag worden naast deze vrouw. Wat een voorrecht. Ik kan mijn ogen niet geloven. En we lachen, hè? Want de meesten van ons worden niet zo wakker. De wekker, hè? Het is 8 uur, we moeten eruit. Hoe kijk je naar de persoon naast je? Laat je merken aan de ander dat die zo waardevol is? Dat die meer waardevol is dan al die dingen die ik net noemde? Door bijvoorbeeld, wat tips, een deur een keer open te houden. Niet omdat ze zelf niet de deur open kan doen, maar omdat ze waardevol is. Door tijd vrij te maken. Door aandacht te geven. Door de ander niet te onderbreken in zijn verhaal, omdat jij toevallig iets anders belangrijks te vertellen hebt. Door gewoon te zeggen, ik vind jou belangrijk. Hoe laat je zien in het dagelijks leven, iedere dag, in kleine liefdesdaden, dat je de ander waardevol vindt? Bij een huwelijksaanzoek zie je dat soms. Hè? Ik heb van die filmpjes op YouTube. Daar trekken mensen alles uit de kast met 700 acteurs en weet ik wat. Om een huwelijksaanzoek te doen. Het is echt helemaal. En dan denk je, het is een jaar geleden, zullen ze nog bij elkaar zijn? Dat weet ik dan niet. Hè? Maar dan laten ze zien, op dat moment, ik vind jou zo waardevol, wil je met me trouwen? Ja, dat is een beetje omkoperij. Laten zien in die kleine dingetjes hoeveel je van de ander houdt. Even laten merken dat de ander waardevol is. Even bedanken voor het lekkere eten. Of zeggen van, oh, fijn dat je vandaag zo hard gewerkt hebt. Want dat maakt iets los in de ander. Probeer dat eens, de komende 2 weken. Iedere dag, 1 dingetje. En kijk eens wat voor een effect dat heeft op de ander. Liefde is iets van een lange adem. En als je dit soort dingen doet, gaat dat vliegwiel draaien. Als je nog meer tips nodig hebt, er is een film die heet Fireproof, er zit een boekje bij. Er staan tips voor iedere dag, 40 dagen lang. Nou, die kan je gewoon kopen. Dan hoef je niet zo creatief te zijn, misschien ben je niet zo creatief, maar dat werkt, geloof me. Met de juiste motivatie, niet uit eigen belang, en de ander dus hoger achter dan jezelf. En nu het derde punt, je doel. Paulus gaat verder. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat in ieder oog hebben voor wat van anderen is. Paulus zegt, richt je op die ander. Kijk niet hoe leuk jij iets zou vinden. Hè? Bij Sjoerd zag je dat heel goed. Hè? Zij eet blijkbaar graag biologisch, veganistisch, weet ik wat. Hij glunderde toen hij hoorde van de steek. Dus kijk niet naar wat je zelf prettig vindt om dat aan de ander te verkopen, omdat het beter is voor de ander. Maar kijk eens wat de ander prettig vindt. Of wat de ander niet prettig vindt. Hoe goed ken je je partner? Hoe goed ken je hem echt? Weet je wat hem of haar blij maakt? Hoe zou jij het vinden als jouw partner oog heeft voor wat jij fijn vindt? Dat vind je geweldig. Dat weet ik zeker. Andersom geldt het ook. En deze opdracht vandaag is voor jou, want jij zit hier. En ik weet niet of je partner ook aan het luisteren is. Vorige week hadden we daarom die opdracht voor de talen van de liefde. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, doe dat. Ook voor de singles, doe dat, want dat is heel handig. Als je dan bij elkaar komt later, dan kan je zeggen, hey, ik ken mezelf en ik weet dat ik dit leuk vind en dat niet. Het is heel goed om jezelf te leren kennen. Maar nu het nieuwe huiswerk. Het nieuwe huiswerk om die gerichtheid op de ander te bevorderen. Op die avond in de week, hè, waar jullie nu inmiddels allemaal een kruisje hebben staan, of in Google Agenda of weet ik wat, maar jullie hebben dat kruisje staan. Dat je bij elkaar komt, is de opdracht nou 2 vragen te stellen. En dit is heel lastig, maar dit gaat werken. De eerste vraag is een makkelijke vraag. De eerste vraag die je aan de ander stelt, dus je hebt in totaal 4 vragen, want jij stelt er 2 aan de ander en die ander stelt er 2 aan jou. Kan ook in vriendschappen. Of als je bijvoorbeeld in een studentenhuis woont, dat is gewoon geweldig. Maar in een relatie werkt dit nog beter. De eerste vraag die je aan de ander stelt is, wat heb ik de afgelopen week gedaan dat je als prettig ervaren hebt, wat je prettig vond? En dan moet de ander, want die weet nu ook, dan moet de ander met minimaal 1 antwoord komen. Want het is een beetje vervelend als je tot het punt komt en je stelt die vraag en de ander heeft niks. Je weet nou dat die vraag gaat komen, denk erover na. De was ruikt lekker deze week. Het hoeft niet groot te zijn, hè? Oh, je hebt lekker gekookt, je hebt hard gewerkt, je bent lief voor de kat geweest. Maakt maar niet uit wat je bedenkt. Bedenk iets. En zeg het op een hele positieve manier, hè? Want de neiging die je hebt is, oh, ik vond het zo fijn dat jij de kinderen in bed gelegd hebt deze week, want dat doe jij normaal nooit. Hè? Ja, dit, ja, hmm. Ik verzin deze dingen niet, hè? Dat snappen jullie ook wel. Dit gebeurt gewoon. Het is heel makkelijk die neiging te hebben om vanuit vanuit defensief te gaan reageren of vanuit pijn die je in het verleden gehad hebt te gaan reageren. Probeer dat even niet te doen. Denk na, schrijf op, dit heb je fijn gedaan. Hè? Als het door de week gebeurt, ik mag het ook meteen zeggen natuurlijk, maar je mag het ook bewaren voor je date night. Hey, dit vond ik nou fijn. 1 ding, 2 ding, 5, 10, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Hoe meer, hoe leuker. Opschrijven werkt ook. Want dan kan je later, als je een keer boos bent op de ander, even je lijstje erbij pakken waarom je de ander zo geweldig vond. Werkt echt. De tweede vraag is moeilijker. De tweede vraag, en je voelt hem denk ik al aankomen, is namelijk de omgekeerde vraag. Wat heb ik gedaan, of wat heb ik nagelaten, wat heb ik niet gedaan, wat je als onprettig hebt ervaren? Daar mag de ander maar 1 ding noemen. Niet... Wat fijn dat je me die vraag stelt. Pak de Excel en hier is 65.000 regels in Excel. Nee, 1 per week. Meer kan de ander ook niet aan. Ik in ieder geval zeker niet. Dit is niet het moment om met een hele lijst aan te komen. 1 per avond. 1 ding. En het moeilijkste is zo. Dit is sowieso al niet makkelijk om zo'n vraag te stellen. Het is ook niet makkelijk om te horen wat je fout gedaan hebt. En de kunst zit er nou in. Geen discussie daarover. Als je het niet snapt, dan kan je natuurlijk altijd een verduidelijke vraag stellen, om te verduidelijken. Maar niet in discussie gaan. Denk er eens over na. Ik kan er een week later op terugkomen, dat mag allemaal. Maar niet in discussie gaan, want je hebt de neiging om jezelf goed te praten. En dan ben je niet aan het luisteren naar de ander. Voor degene die primair is gevolgd hebben, die hebben er een hele leuke techniek bij geleerd. Namelijk het spiegeltechniek. Dat is gewoon de vraag terug herhalen. Of de antwoord, iemand zegt, ik vond het niet leuk dat je de kat geen eten gegeven hebt. Dan zeg je... Dus als ik goed begrijp, vond je het niet leuk dat ik de kat geen eten ging. Dat klinkt heel overdreven, want je bent de ander aan het herhalen. Maar het helpt wel om even goed begrepen te worden en te zijn. Succes daarmee de komende week. Ik ben heel benieuwd. Info at Brug voor de avonturen, en dan kan ik die volgende week hier bespreken. Dit werkt echt trouwens. Hè? Hier wordt de ander echt gelukkig van. Mannen, jouw vrouw wil dit al heel lang. Nu jij nog. Dit is echt gericht zijn op de ander. Kijken wat de ander prettig en onprettig was. Misschien ben je al jaren, ik zei net die bloemetjes, hè? Ik heb ook jarenlang, iedere vrijdag kwam mijn bloemen thuis. Nou, dat is geweldig, dacht ik. Ik ben een geweldige man dat ik iedere vrijdag mijn bloemen thuis kom. Maar dat was leuk, maar niet bijzonder. Nou, er zijn andere vrouwen die werken anders, maar mijn vrouw die vond het fijner dat ik iedere dag de vaatwasser uitruimde. Nou, dat kan. En zo zijn we allemaal anders en zo leer je de ander kennen. Ander waardevoller achter dan jezelf, de wauw-moment, niet je eigen belang in de weg laten komen van je relatie. Liefde is de ander gelukkig maken. Dit is niet eenvoudig, dat heb ik al een paar keer gezegd. Hier heb je kracht voor nodig. En daarom stopt Paulus ook niet in deze tekst, hij gaat verder. Het is moeilijk, want je kan wel zeggen, wees niet zelfgericht. Ja, en dan? Wees niet zelfgericht, je bent gewoon zelfgericht. Daarom gaat Paulus verder. Hij zegt dit. Paulus schrijft, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Jezus die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, moeilijke taal, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. In een andere vertaling staat dat Jezus... zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten, maar zijn grote macht en zijn heerlijkheid afgelegd heeft om de gestalte aan te nemen van een dienaar en mens te worden. En in die gedaante als mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Precies die 3 punten. Gericht op de ander, waardevol echter en geen eigen belang. Overal waar Jezus binnenkwam, iedere ruimte waar hij binnenkwam. Ik was gisteren bij Nick Vujicic, moest er ook aan denken. Overal waar Nick Vujicic, de man zonder armen en benen, had gisteren een grote show in Apeldoorn. Overal waar hij binnenkomt, dan spreekt hij, is hij de belangrijkste persoon in de ruimte. Hè? Met Jezus was dat nog veel meer. Als Jezus de Zoon van God is, als Jezus God was, dan was hij de belangrijkste persoon die een ruimte binnenkwam. Nog belangrijker dan een bruid op een bruiloft, nog belangrijker dan als je bij de koning of bij de keizer kwam. Hier kwam God, de schepper van hemel en aarde, binnen in een ruimte. Kan je dat voorstellen? Maar nergens zegt Jezus, hé jongens, weet je wel wie ik ben? weet je wel wie ik ben? Kom op. En hij waste zijn voeten van zijn discipelen. Hij werd nederig. Jezus handelde niet uit eigen belang. Hij vond ons zo waardevol dat hij bereid was om te sterven aan een kruis. Hij wist dat wij nooit gelukkig zouden kunnen worden als er geen oplossing kwam tussen onze relatie met God, tussen de scheiding tussen God en ons. En hij legde, staat hier, zijn goddelijkheid af en gaf zijn leven voor ons. Als je dat weet, rationeel, als je dat ervaart, dan weet je, en dan mag je die liefde van Jezus ervaren. En dan kan je er ook van uitdelen. Als ik weet dat Jezus voor mij gestorven is, dan is het makkelijker voor mij om mijn vrouw te dienen. Als ik weet dat Jezus alles voor mij over heeft gehad, dan is het toch maar een kleinigheidje om die afwasmachine uit te ruimen. Als wij vandaag ook hier dat offer aannemen en tegen Jezus zeggen dat wij geloven dat hij gestorven is voor ons, kunnen wij opnieuw verbonden worden met God. En dan belooft God dat wij zijn geest krijgen, die ons vult met rust, met vrede, met zekerheid en met onvoorwaardelijke liefde. Liefde niet gebaseerd op, moet dit doen of ik moet dat doen, maar onvoorwaardelijke liefde. En vanuit die liefde, die ik ook ervaar in mijn leven, kan ik weer uitdelen. Ben ik in staat om anderen lief te hebben. Omdat je weer aangesloten bent op de bron van liefde. En ik weet zeker dat als je liefde gaat geven vanuit een dienende houding, net zoals Jezus, dat dat vliegwiel in je relatie weer harder gaat draaien. En ik wens jullie daar veel succes mee de komende week. Laten we bidden. Vader, u heeft uw zoon gestuurd. Die is mens geworden. Heer, ik weet niet eens wat dat betekent. Hij is mens geworden, zijn goddelijkheid afgelegd uit liefde voor ons. U heeft laten zien, Heer, dat liefde een werkwoord is. Iets doen. En dat liefde uitgaat van de ander meer waardevol achten. Heer, Jezus was ongetwijfeld de meest belangrijke persoon, maar hij vond het zo ons zo waardevol, zijn vrienden zo waardevol, dat hij hen diende. En dat hij zelfs bereid was om aan een kruis te gaan. Heer, ik bid dat die waarheid werkelijkheid mag worden voor ieder die hier vandaag is. Dat we uw liefde mogen ervaren, dat we ervan overstromen, Heer. Dat we ons vullen met uw geest van liefde. Dat we kunnen uitdelen aan de mensen om ons heen. Heer, en in onze relatie, als we de komende week dit gaan toepassen, wilt u ons de kracht geven, Heer. Om de vraag te stellen wat we fout doen. En om in nederigheid te luisteren naar het antwoord. Wilt u ons wijsheid geven om dan te weten wat we daarmee moeten doen. Dank u, Vader.